Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 143, de versen 10 en 11. 143 vers 10. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. En ook het 11e van Psalm 143, de versen 10 en 11. Uit Gods heilig woord zal u gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het zesde hoofdstuk, de versen 53 tot en met 71. We noemen nu Johannes 6 vanaf vers 53 tot het einde. Noemen we vooraf belijdenis des geloofs met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Waarna we zingen uit Psalm 18 en daarvan het 15e vers.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen we nu Johannes 6 vanaf vers 53 tot en met het einde. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden: deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne wie zij waren die niet geloofden, en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd, dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen vele zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de twaalven: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Jezus antwoordde hun: heb ik u niet 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot. Want deze zou hem verraden, zijnde een van de 12.
We zingen ter voortzetting, gemeente, van Psalm 63, de versen 2, 3 en 7. 63, vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Het derde, dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. En ook het zevende, want hoe het gaat, de logenmond zal nimmer strafloos zegepralen. 2, 3 en 7 van Psalm 63. Tijdens de zingen worden gecollecteerd voor de diaconie en de kerk. De collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. Die gezegenen u en uw gaven.
Gemeente, de woorden van de tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmorgen kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Johannes 6 en daarvan het 63ste vers, het eerste gedeelte. Johannes 6 vers 63, daar lezen we onze tekst: de geest is het die levend maakt. Tot zover. We staan dus vanmorgen stil bij de levendmakende geest. En we willen letten op drie gedachten in de eerste plaats. Waarom de geest levend maakt? Wat is de reden waarom die geest levend maakt? In de tweede plaats, hoe de geest levend maakt. Op welke wijze de geest dat doet. En in de derde plaats, waartoe de geest levend maakt. Wat is het doel van het werk van die levendmakende geest? Dus de levendmakende geest. Waarom de geest levend maakt, hoe de geest levend maakt en waartoe de geest levend maakt. We zien daar een hele grote menigte mensen staan op de Pinksterdag. Parthers, Meders, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, noemt u ze allemaal maar op, Cretenzen en Arabieren. En ze horen daar spreken van de grote werken van God. Allemaal mensen die zijn samengekomen in Jeruzalem om daar Pinksteren te vieren. Ze komen uit alle volken die onder de hemel zijn, zo zegt onze schrift. En er gebeuren daarin in Jeruzalem vreemde dingen, wonderlijke dingen. De geest wordt uitgestort op alle vlees. Er is een wind, die waait, het geluid van een geweldig gedreven wind wordt gehoord. Vurige tongen, tongen als van vuur op de hoofden van de apostelen. En die gaan spreken, zodat iedereen het kan verstaan. Ze horen de prediking van het woord. En ze zijn ontzet, zo lezen we. En sommigen die waren verwonderd, twijfelmoedig. Wat wil toch dit zijn? En er waren er ook die zeiden, ja, maar die mensen die zijn vol zoete wijn. Die zijn dronken. Maar Petrus en andere apostelen die gaan met vrijmoedigheid hun stem verheffen. En die gaan preken. Die gaan preken tot die mensen die daar zijn samengekomen in Jeruzalem. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Ja, behalve dat we iets weten van hun afkomst, waar ze vandaan komen. Maar dat zijn, gemeente, dat zijn doden. Wat zegt u? Ja, dat zijn doden, geestelijk doden. Ze leven wel, maar ze zijn geestelijk dood. Gescheiden van Gods gunst en van Gods gemeenschap. En niet alleen geestelijk dood, maar ook de tijdelijke dood onderworpen. Allemaal mensen onderweg naar het ogenblik dat ze zullen gaan sterven. Want door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En die dood is tot alle mensen doorgegaan. En als er geen wonder in het leven van die geestelijk doden gebeurt, dan zullen ze ook de eeuwige dood sterven, straks eeuwig wegzinken in die plaats waar de Heer Jezus van heeft gezegd, daar zal zijn wening en knersing der tanden. En dat geldt niet alleen voor die mensen die daar in Jeruzalem zijn samengekomen, maar dat gold ook daar waar Ezekiel staat in die vallei vol zeer dorre doodsbeenderen. Zullen die weer levend worden? Nou, Ezekiel die mocht het in de handen van de Heere geven. Heere, gij weet het. En hij wordt ook getuige van het wonder. Maar het geldt niet alleen die mensen, maar het geldt ook u en mij. Dood. Door de zonden en door de misdaden. Ja, wij leven wel. Maar gemeente, dat is slechts tijdelijk leven. Onze vaderen zeggen ervan, dat is niet anders dan een gestadige dood. Elk ogenblik van ons leven brengt ons dichter bij de dood. Elk woord wat ik spreek vanmorgen brengt ons dichter bij de dood. Beseffen we dat nog wel? Of gaan we daar zo gemakkelijk aan voorbij en denken we dat dat alleen maar geldt voor een ander, maar niet voor mij? Wij leven slechts een poosje tussen wieg en tussen graf. En dat laatste woord, dat zegt het ons al. Dat eenmaal de dood zal komen. En dan is dit leven voorbij, is de genadetijd voorbij. Hoe komt dat toch? Wel, omdat wij in het paradijs gekozen hebben, niet voor het leven, maar voor de dood. Adam en Eva droegen de belofte van het eeuwige leven. Bij gehoorzaamheid aan het proefgebod dat de Heer gegeven had. Maar ze zijn ongehoorzaam geworden. Ze hebben gegeten van die verboden vrucht. Maar van de Heer gezegd dat een dag als je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Gekozen voor de dood. En wij in hen, in Adam als ons verbondshoofd. Dus in plaats van dat de mens eeuwig zou leven, is de dood in de wereld gekomen. Wij moeten levend gemaakt worden. Uit die dood worden opgewekt. Kan dat dan? Nou, die grote profeet, Jezus Christus, die zegt het zelf. Het is de geest die levend maakt. En waarom doet die geest dat dan? Heeft u daar bepaalde redenen voor? Dat er op die Pinksterdag zomaar 3000 mensen van geestelijk dood geestelijk levend werden gemaakt. Waarom ziet Ezechiël dat in die vallei van zeer dorre doodsbeenderen? Dat die beenderen worden samengevoegd. En dat er weer leven in komt. Lees het maar eens na in Ezechiël 37. En waarom maakt die geest tot op de dag van vandaag mensen levend? Is dat omdat er mensen zijn die verlangen om van dood levend gemaakt te worden? Die zoeken naar het werkelijke leven? Of die zichzelf denken te kunnen opwekken uit de dood? Nee, dat begrijpen de kinderen ook wel. Een dode kan zelf helemaal niets doen. Lazarus kon zichzelf ook niet uit de dood opwekken. Die kon niet uit het graf komen zelf. Zo kan ook een geestelijk dode zichzelf niet uit die geestelijke doodstaat opheffen. We zouden niet weten, gemeente, wat ons overkomt als je op een begraafplaats zou lopen en ineens zouden de graven zich openen. En gestorvenen zouden opstaan. Dus als dat nou van de mens uit nooit meer kan, dan moet er een andere reden zijn waarom die geest dat toch doet. Dode levend maken. Dan moeten we naar de eeuwigheid. Daar in de stilte van de eeuwigheid hebben de drie goddelijke personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, samen raad gehouden. En er stond met eerbied gesproken, daar stond maar één punt op de agenda. Hoe zal God, ondanks de zondeval, toch aan zijn eer komen in zijn schepping en door zijn schepsel? En dat met behoud van zijn rechtvaardigheid, met behoud van zijn goddelijke deugden. Maar die rechtvaardigheid van God, die eiste de straf op de zonde, de dood. Was dat nou nodig? Had God niet een andere weg kunnen bedenken om zondaren, dode zondaren, levend te maken? Jazeker wel, gemeente, had God dat kunnen doen. God is immers almachtig. Maar het heeft hem behaagd om uit dat verloren mensengeslacht zich een volk te verkiezen dat zijn lof zal vertellen. Dan komen we dus terecht bij dat eeuwige welbehagen van God. Soeverein welbehagen. Dan komen we terecht bij het wonder dat er een God in de hemel is, die van eeuwigheid gedachten des vredes had en niet des kwaads, om zich te verheerlijken in de harten van verloren, van doodschuldige zondaren. Maar hoe zou dat dan moeten? Want de hele wereld is voor God verdoemelijk. Niemand zal zijn ziel kunnen redden van het graf. U niet en ik ook niet. Maar nu heeft God niet alleen in die raad zijn goddelijk voornemen geopenbaard, dat welbehagen, maar in die goddelijke raad heeft het God ook behaagd om de weg aan te wijzen waardoor zijn doel met deze schepping zou kunnen worden verwezenlijkt. En hoe dat voornemen van God zou kunnen worden uitgevoerd. Hoe moest dat dan wel? Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Ik heb dat reeds gezegd. En hoe zal God ze dan onder de kinderen zetten? En hoe zal hij hen geven het gewenste land? Wie zal die prijs aanbrengen? Toen is er in de hemel, in die goddelijke raad, nog iets wonderlijks gebeurd. Iets onbegrijpelijks voor u, voor ons mensenkinderen. Toen heeft de Zoon van God gezegd: Vader, ik zal het doen. Ik kom om uw wil en om uw welbehagen te doen. U bent dus in het midden van mijn ingewand. Als de tweede Adam zal ik volbrengen wat de eerste Adam verbroken heeft. Ik zal de eis van uw goddelijke wet vervullen. Ik zal de gerechtigheid aanbrengen die voor u alleen maar kan bestaan. Zodat uw voornemen kan worden vervuld. En doodschuldige zondaren de zaligheid om niet zullen ontvangen. Dat is de reden waarom die Heilige Geest levend maakt. Opdat het welbehagen des Heren door de hand van Christus gelukkig zal voortgaan. Want Jezus heeft zichzelf gegeven. Daarvoor, in de volheid des tijds, is hij gekomen. In deze wereld. En door zijn lijden en door zijn sterven heeft hij alles aangebracht wat tot het leven en de zaligheid nodig is. Om zondaren met God te verzoenen. Om doden, geestelijk doden, levend te maken. De toegang is ontsloten weer tot God. Voor verloren Adams kinderen, tot de gemeenschap met God. Door zijn bitter lijden en door zijn sterven. En nu is daar die geest voor nodig om dat werk van Christus toe te passen. Zonder dat werk van die Heilige Geest zal niemand de Heere zien. Die levendwekkende adem van de Heilige Geest moet die geestelijk dode zondaren opwekken tot het leven. Dat kan die mens van zichzelf tot in de eeuwigheid niet meer. En ten diepste beseft die mensen dat ook niet. Hoe nameloos ellendig, hoe nameloos ongelukkig dat hij is. Wat het zeggen wil, dood door de zonden en door de misdaden. We kunnen heel veel spreken, gemeenten, over leven, over genade, over zaligheid, over Christus en over dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Maar als die geest er niet in meekomt, als die geest niet levend maakt, dan zijn het alleen maar woorden. En dan worden de zanken van de woorden niet verstaan. En hoe doet dan die geest dat? Dat levend maken. We gaan naar onze tweede gedachte. Die geest die brengt leven in geestelijk doden. Dat kan ook alleen die geest, maar dat werk van die geest is ook noodzakelijk. Niemand anders is ertoe in staat. Goddelijke kracht, goddelijk vermogen, al vermogen is nodig om zo'n geestelijk dode levend te maken. Ezekiel wist het, dat het van boven moest komen. Heere, gij weet het. En daarom, gemeenten, is die derde persoon in het goddelijke wezen van de Vader en de Zoon uitgegaan. Zo hebben we dat ook gehoord in de geloofsbelijdenis van Nicea. Om dat werk op de aarde te doen. Opdat het voornemen van de Vader zal worden vervuld en de Zoon zijn kerk zal krijgen. En zondaren de zaligheid uit om niet zullen ontvangen. En daartoe neemt die geest, neemt daartoe het woord in de hand. Dat deed hij op de Pinksterdag. De prediking van Petrus heeft wonderen verricht. Door de hand van de Heilige Geest. Dat is een scherpe prediking van Petrus op de Pinksterdag. En als hij zijn eerste preek eindigt, dan is het als het ware als een zwaard dat door de ziel gaat van de hoorders. Deze Jezus, die gij gekruisigd hebt, die heb ik u verkondigd. En dan lezen we, toen werden ze verslagen in het hart en gingen ze vragen, wat moeten we doen, mannen en broeders? Dus die mensen werden eraan ontdekt dat ze geestelijk dood zijn. Ze hebben niet alleen gevraagd, wat moet ik doen om zalig te worden? Ze hadden ook kunnen zeggen, wat moet ik doen om weer levend te worden? Dat deed de Heer ook in die vallei van zeer dorre doodsbeenderen. De Heilige Geest, die gebruikte daartoe het woord. De Bijbel. Het woord van de levende God. Dat woord dat de Heer ons nog gelaten heeft. In deze verloren mensenwereld. En daar waar de Heilige Geest zich voegt bij het woord, daar gebeuren er wonderen. Dan worden doden levend. Eigenlijk vinden we dat maar een dwaas werk. Vindt u niet? Dwaas werk. De prediking van het evangelie. Prediking van de heilsfeiten. Staat er zomaar een man op de preekstoel. Die spreekt van zonde en van genade. Van de dood in adem en het leven in Christus. Van vloek en van zegen. En vult u het maar aan. Ja, dat is dwaasheid. Want door de dwaasheid van de prediking wil de Heer zalig maken degene die geloven. Dat zegt het woord van God zelf. Dwaasheid. En zeker de wereld vindt het maar dwaasheid. Maar daardoor wil de Heer nu zijn koninkrijk bouwen. Door dat geringe middel van de prediking van het evangelie. Dat deed hij op de Pinksterdag en dat zal hij doen tot de laatste dag toe. Ook vandaag. En wat zou dat een wonder zijn, gemeente, als de Heer dat ook vandaag zou willen bevestigen. Dat doden door de kracht van die geest, onweerstaanbare kracht van die geest, levend zouden worden gaan vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. En daarom moet jij altijd maar onder het woord komen, onder het woord verkeren. Daar waar het woord gepredikt wordt, dat moeten we zijn. Dat is de werkplaats van de Heilige Geest. Moeten we opkomen met gebed of dat de Heer dat ook wil
dat woord ook zou willen toepassen in ons leven, zou willen heiligen aan ons hart. Ja, de Heer kan het ook wel doen zonder ons gebed. Zeker waar. Maar hij wil erom gevraagd zijn. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, dat die mij op mijn paand en leidsman zou mogen strekken. Mag ik eens vragen. Bent u zo vanmorgen naar de kerk gekomen? Met die bede in het hart? Of dat die geest u zou mogen leiden in de waarheid van het woord? Of die geest u levend zou willen maken? En ook bij vernieuwing het leven wat de Heer geschonken heeft weer zou willen verlevendigen? Ik kom er straks nog op terug, dat is ook nodig. Want als die geest achterblijft, gemeente, dan hebben we alleen maar de woorden en dan worden de zaken gemist. Maar wat gebeurt er nou als die geest gaat leven maken? Vind je dan daar mensen die rollend over de grond liggende, rollend over de grond gaan en allerlei onverstaanbare klanken uitstoten? Zoals dat in bepaalde Pinkstergroepen wel gebeurt. Is dat de vrucht van het werk van de Heilige Geest? Is meer vrucht van de eigen geest. En zeker de Heer heeft zich in de begintijd van de christelijke kerk weer willen bedienen van tongentaal. Maar hij bouwt nu zijn gemeente door zijn woord en door zijn geest. Petrus die zegt het in een van zijn brieven. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En je doet wel dat je daarop acht hebt als op een licht schijnend in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Dus de prediking van het woord. En wat gebeurt er dan? Nou, als dat nou vanmorgen gebeurt. Als nou de geest het woord brengt in het hart van een jongen of van een meisje, van een man of van een vrouw. En die gaat straks de kerk uit. En je zou aan zo iemand vragen, wat is er nou gebeurd in je leven? Wat zou je dan zeggen, denkt hij? Zal hij dan zeggen, nu ken ik Jezus. Nu heb ik mijn zaligmaker gevonden. Nu mag ik hem kennen die voor mij ook de dood is ingegaan, het leven heeft aangebracht, die ook voor mij is ingegaan in het binnenste heiligdom, die er ook voor mij bidt. Nu mag ik weten dat mijn schuld is verzond en dat mijn zonden vergeven zijn. En nu staat er niets meer in de weg op mijn weg naar de eeuwige heerlijkheid. Om straks even God te loven en te prijzen. Zou dat het antwoord zijn van zo'n jongen of van een meisje, of van een man of van een vrouw die in het hart wordt gegrepen? Zou dat de vrucht zijn van de woorden van het eeuwige leven die de Heilige Geest gebruikt om levend te maken? Nou, de Pinksterdag is dat wel anders gebleken. Wat moet ik doen om zalig te worden? Zou dat niet het antwoord zijn van zo iemand die je dan zou aanspreken? En zeggen, wat is er nou gebeurd in je leven? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat er gebeurd is, hoe ben ik dus? Dan komt er een heilige onrust in ons hart, in ons leven. En dan ligt de vraag, die ligt bovenop. Boven alle andere dingen van dit leven. Hoe kom ik met God verzoend? Is er voor mij nog een weg, een middel om de welverdiende straf te ontgaan? En wederom tot genade te komen? Want ik ben dood, geestelijk dood. Ik moet levend gemaakt worden. Ja, dat zegt zo iemand. Maar waar het ware werk van de Heilige Geest geschiet in het leven van een zondaar, nou heeft die zondaar op datzelfde moment al levend gemaakt, dan weet hij dat zelf niet. Leert hij zijn doodstaat inleven. Leert hij inleven dat hij voor God niet kan bestaan.
en van God niet kan verschijnen zoals hij geboren is. En weet hij dat er een wonder in zijn leven moet gebeuren. Een wonder van genade. Dat zijn mensen, gemeenten, die zichzelf op de borst gaan slaan. En zeggen, o God, wees mij de zondaar, de zondares genadig. Dat zondaars bestaan, zonder God en zonder Christus, wordt dan een last. Die op onze schouders, niet alleen op onze schouders, maar op ons hart drukt. En drijft uit tot de troon van Gods genade. De Heer te zoeken, aan te houden, geweld te leren doen op het koninkrijk der hemelen. Want sterven, dat is God ontmoeten. En het kan alleen als we een God voor ons had en een borg voor onze schuld hebben. En als er iemand dan terugziet op zijn leven, zegt, ja, dan moet ik straks verantwoording afleggen van mijn rentmeesterschap op de aarde. Het is allemaal tekort. Het is allemaal schuld. Allemaal ongerechtigheid. Hoe zal het toch moeten? Zo verwekt de Heilige Geest in het hart van de mens een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En waar dat woord niet doordringt, waar het woord niet zijn kracht doet, waar we onze oren toesluiten voor het woord en niet willen horen, niet willen gehoorzamen aan het woord. Ja, gemeente, dan is het zo vaak net als met die discipelen op de Pinksterdag. Vele discipelen die zeiden, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Ze voegden zich eerst wel bij de Heer Jezus. Maar als dan de Heer Jezus zegt tot hen dat het de Geest is die levend maakt, en dat alleen zij komen die van de Vader hem gegeven zijn, dan keren ze zich af. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen vele van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. De Heer Jezus sluit alle menselijke verdiensten uit. Het is Gods werk om zondaren levend te maken. En ik haast me om er gelijk bij te zeggen, dat sluit onze verantwoordelijkheid niet uit. Want de nodiging van het evangelie komt tot allen die onder het woord verkeren. En ook vandaag horen we het weer. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Goddeloze verlaten zijn weg en ongerechtige man zijn gedachten en bekeren zich tot de Heer. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Dat aanbod van genade komt tot een ieder die onder het woord verkeert. Het zal vreselijk zijn als we daaraan voorbij gaan. Als we niet tot een waarachtig geloof zullen komen. Als we dat werk van die Heilige Geest nooit nodig krijgen in waarheid en in oprechtheid. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het brood des levens. En die tot mij komt, die zal geenszins hongeren. En die in mijn geloof zal geenszins dorsten. Zo gaat de nodiging tot op de dag van vandaag uit. Zo noodzakelijk dat de Heilige Geest erin meekomt en dat woord brengt in het diepst van ons hart. Want dat harde hart van ons, dat moet geopend, dat moet verbroken worden, dat moet in stukken geslagen worden. En als de Heilige Geest dat doet, dan komen we ook met een verbroken hart en met een verslagen geest aan de voeten van de Heere terecht. Zo maakt die geest levend. Die geest die plant leven in de ziel, in het uur van de wedergeboorte. Ook al kunnen we het zelf niet voor leven houden. Maar het komt wel openbaar ook in de vrucht. Want die geest die maakt niet alleen levend. Maar die geest die doet ook in het nieuwe leven wandelen. En die geest die wil dat nieuwe leven ook verzegelen, verzekeren en verzegelen aan het hart. En het gaat natuurlijk niet om die droefheid naar God. Maar het gaat, gemeente, om het leven. Om dat nieuwe leven. En door die levendmakende bediening van die geest wordt die zondaar die levend gemaakt. Dat is ook uitgedreven door de troon van Gods genade. Komt er een betrekking op God. Leren we onszelf meer en meer kennen. Maar komt er ook een betrekking op hem. Die de Vader in deze wereld gezonden heeft. En die geest die doet verstaan dat er uit ons geen vrucht meer is tot in de eeuwigheid. En dat er maar één ding in het leven van de mens overblijft. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Want in dat nieuwe leven komt er geloof in mij. Het geloof dat ik een verloren Adamskind ben van mezelf. Het geloof dat ik mezelf daar uit die ellendige staat waarin ik om eigen schuld ben terechtgekomen nooit meer zal kunnen verlossen. Het geloof dat er een zaligmaker is, dat er een weg is tot behoud. In de Zoon van Gods eeuwige liefde. Ja, dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. En dat er geen andere naam is die onder de hemel is gegeven tot zaligheid. Waardoor wij zalig moeten worden. Daar richt die Heilige Geest het oog van die zondaar op. Op Christus alleen. Die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen. Want gemeente, we moeten hem kennen, willen wij getroost kunnen leven en ook eenmaal zalig kunnen sterven. Buiten de kennis van de Christus der Schriften is er geen leven, is er geen zaligheid. En waar dan die geest levend maakt, dan komt het nieuwe leven komt er ook openbaar in de levenswandel. We zouden ook kunnen zeggen, die komt openbaar in de dagelijkse bekering. Waar zondag 33 van onze Heidelbergse catechismus over spreekt. Dat afsterven van die oude mens. Het gepaard gaat met het haten en vlieden van de zonde. En de opstanding van de nieuwe mens. Die nieuwe mens die vervuld wordt met een hartelijke lust en liefde om naar al de geboden van God te wandelen. En die maakt die Heilige Geest niet alleen voor het eerst in het leven van een mens levend, maar doet dat ook telkens weer opnieuw. Want die kracht van de Heilige Geest is ook nodig in het leven van de genade. Want dat werk van de levendmaking, dat kan zo onder het stof komen te liggen. Kan soms zo ver weggezonken zijn. Zodat het aan alle kanten betwijfeld wordt. Of het wel het ware werk van de Heer is geweest. Kan gebeuren doordat we zo van ver bij de Heer vandaan leven. Alles rangt zo op de achtergrond. En dan moet die Heilige Geest eraan te pas komen om dat leven weer op te wekken. En waar die geest dat doet, dan wordt ook dat gebed weer gevonden. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij toch in rechte sporen. Want een levend gemaakte ziel,
kan wel een hele tijd liggen op het bed van de zorgeloosheid, zoals de bruid in het Hooglied. Maar de Heere die komt op zijn eigen werk terug. En de Heilige Geest die zal weer dat leven weer opwekken. Dat werkelijke leven, ziende door het geloof op hem die de weg, de waarheid en het leven is. En dan is het misschien ook in uw leven wel eens zo, dat toen dat nieuwe leven zich openbaarde door het werk van de Heilige Geest, dat u gezongen hebt, heb u voorwaar in het heiligdom toen aanschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Maar dat u diezelfde dichter ook moet nazeggen, naklagen. Och, werd ik derwaarts weergeleid, dan zal mijn mond u de ere geven. Maar die geest die maakt levend. Die maakte ook die bruid in het Hooglied ook weer levend. Die lag op het bed van zorgeloosheid en ze deed niet eens de deur open. Toen de bruidegom kwam. Om haar zijn onbevattelijke zondagsliefde te tonen. Maar die geest die maakte haar levend zodat ze uitging om de straten van de stad. Om haar liefste te zoeken. En ze kon niet meer rusten voordat ze hem gevonden had. Die haar ziel lief had. Zie gemeente, in het vinden van hem wordt het waar wat Jezus zelf gezegd heeft tegen zijn kinderen. Ik leef en gij zult leven. Daarom kon Paulus het ook met vrijmoedigheid uitroepen. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. Met een eeuwige liefde. Want dat nieuwe leven, dat ligt vast bij God vandaan. Het is een anker. In die enige ankergrond, Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij verwierf immers niet alleen het leven, maar hij onderhoudt ook het leven. En hij zal ook dat leven bewaren tot de dag van de wederkomst. We zouden het vanmorgen zo kunnen samenvatten, voordat we naar onze derde gedachte gaan. Die Heilige Geest komt als de noordenwind der ontdekking om leven te maken. En te doen zien hoe diep dat we gevallen zijn. Welke ellendige zondaren dat we zijn op reis naar de eeuwigheid. En die zonder Christus niet voor God kunnen verschijnen. Maar die Heilige Geest die komt ook als de zuidenwind der vertroosting. Om te wijzen op de enige troost. Beide in het leven en in het sterven. Waar onze Heidelberger zo schoon mee begint het onderwijs. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Leef door hem, uit hem en ook in hem. Omdat hij het leven is en de zaligheid. En die troosten die Heilige Geest. Die neemt het uit Christus en er is in Christus een volheid die nooit te ledigen is. Het mag ook tot bemoediging zijn, ook voor onze kinderen, vooral voor de jeugd, dat die Heilige Geest met dat levendmakende werk doorgaat, want Gods Koninkrijk is nog niet vol. En moet er dan nog toegebracht worden tot de gemeente die eenmaal zeker zalig worden zal. En hoe weten we dat wel, gemeente? Dat weten we omdat de kerkdeuren nog geopend mogen worden. Want als de laatste zal zijn toegebracht, dan zal het einde zijn.
dan zullen de kerkdeuren niet meer open gaan. Maar die Heilige Geest die gaat nog steeds uit om dat wonderenwerk van zaligheid te verheerlijken in zondaarsharten toe. Bent u om die Heilige Geest al verlegen geworden? Of kunt u het nog zonder die Heilige Geest? Maar bid er dan maar om. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder, opdat die ons geleiden en brengen mogen tot de fonteinen van het heil, geopend in de Heer Jezus Christus. Dan gemeente alleen. Dan is ons leven met Christus winst, maar de grootste winst ligt dan in het sterven met hem. We gaan nog onze derde gedachte. Maar we zingen nog uit het gebed des Heren de versen 3 en 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. En het negende, want u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht, u is al de eer. 3 en 9 van het gebed des Heren. de levendmakende geest. We stonden stil bij waarom de geest levend maakt, hoe de geest levend maakt. En let er nog op waartoe de geest levend maakt. Waarom doet die geest dat eigenlijk? En met welk doel maakt hij levend? De Heer Jezus' gemeente heeft in Johannes 16 gesproken van de trooster, de Heilige Geest. Die komen zou om de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En die geest die zou de discipelen leiden in al de waarheid. Die zou hen indachtig maken in hetgeen wat de Heer tot hen gesproken heeft. Want die geest die zou van zichzelf niet spreken, heeft Jezus gezegd. Maar zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en toekomende dingen zal hij u verkondigen. En dan volgen die zo bekende woorden en die geest die zal mij verheerlijken. En de Heer Jezus die spreekt die woorden in relatie tot zijn heengaan uit de wereld. Zijn heengaan in de heerlijkheid die hij bij de Vader had eer de wereld was. Hij gaat zijn discipelen voor. Hij rust zijn discipelen toe voor de taak die op hen rust, om het evangelie in de wereld te verkondigen tot aan de einde van de aarde. Daardoor zendt hij die Heilige Geest als trooster, opdat ze in de strijd die daaraan verbonden is ook niet zullen omkomen. Dus gemeente, die geest die maakt levend, opdat dat koninkrijk van God zal komen in alle luister en in alle heerlijkheid. En daarom moeten er nog toegebracht worden tot de gemeente die zalig worden zal. Jongeren en ouderen. En daarom zendt de Heer die geest ook uit tot aan de einde van de aarde. Omdat ook door het werk van de zending dat koninkrijk zal worden uitgebreid. Door evangelisatie in ons vaderland, in onze plaats. Door verkondiging van het evangelie ook onder het Joodse volk op allerlei wijzen. En dan zal het waar worden. Dat zonen en dochteren zullen profeteren en jongelingen gezichten zullen zien. En zelfs ouden dromen zullen dromen. Dat bepaalt ons bij de noodzaak van het gebed ook voor de komst van de Heilige Geest. Opdat zo Gods huis vol zal worden. En dat koninkrijk eenmaal in alle luister zich zal openbaren. En God zal worden verheerlijkt. God weer zijn doel met deze schepping zal bereiken. Dat hij van alles de eer zal ontvangen. Zijn naam moet immers eeuwig de eer ontvangen. Dat is uiteindelijke werk, het doel van de Heilige Geest. God verheerlijken. Dat had de Heer al gezegd tegen het volk van Israël. Hij had gezegd, ik doe het niet om uwentwil op huis Israël. Dat zijn u bekend. Maar ik doe het om mijn grote naamswil die gij ontheiligd hebt. Omdat die naam verheerlijkt zal worden. En in de heerlijkheid van God ligt de zaligheid van zondaren, van geestelijk doden opgesloten. Want immers, al degenen die van geestelijk dood, geestelijk levend worden gemaakt, die zullen ook eenmaal delen in die heerlijkheid die Christus voor zijn kerk verworven heeft door zijn bitter lijden en zijn sterven. Want al degenen die door de Heere van eeuwigheid verkoren zijn, in de tijd worden toegebracht, door de Heilige Geest worden bearbeid tot zaligheid, die zullen delen in die heerlijkheid waar Christus naar uitziet, waar hij om gebeden heeft tijdens zijn omwandeling op de aarde. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Daarom, gemeente, moet nou die geest in dit leven mensen levend maken. Omdat in die christelijke vrijheid, die met die levendmaking gepaard gaat, er een uitzien zal zijn naar de eeuwige heerlijkheid. Paulus schrijft erover in 2 Korinthe 3. En wij allen, en dan heeft hij het over al degenen die levend gemaakt zijn. Wij allen, met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren aanschouwende, als in een spiegel, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren geest. Want de Heren is de geest. En waar de geest is, daar is vrijheid. En in die christelijke vrijheid gaat het niet om te zoeken de dingen die van beneden zijn. Maar dan gaat het om de opdracht te vervullen die de apostel Paulus aan de Colossenzen heeft gegeven. Om te zoeken de dingen die boven zijn. En te bedenken de dingen die boven zijn. Waar Christus is aan de rechterhand van de majesteit Gods. Zo wordt die kerk, die levend gemaakte kerk, meer en meer het beeld gelijkvormig van hem, die hen geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En die Heilige Geestgemeente die zal er ook voor zorgen dat dat gehele werk van God vervuld zal worden. Dat is een centraal woord ook als het gaat om Pinksteren, vervulling, voltooid worden. En daarom leidt die Heilige Geest de vrijgekochten des Heren door de woestijn van dit leven, over de bergen, ook door de dalen, leidt hij ze heen naar het Vaderhuis met zijn vele woningen. Dat Christus beloofd heeft te zullen bereiden voor al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. En er wordt hen gevraagd om dan met leidzaamheid te lopen de loopbaan die hen is voorgesteld, ziende op die overste leidsman en voleinder van het geloof Jezus, die om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande heeft veracht. Staan ze dan op de Pinksterdag allemaal geestelijk dood. 3000 worden er op eenmaal levend gemaakt. Gaan roepen om genade, om ontferming. Wat moeten we doen? Duidelijk een verkeerde vraag, vindt u niet? Want we zeggen het altijd, geen mens wordt gerechtvaardigd door de werken van de wet. Een mens wordt niet zalig door zijn doen en door zijn laten, maar alleen door het geloof in Christus. En toch is het zo'n begrijpelijke vraag. Ik hoop dat u die vraag allemaal kent. Die vraag hebt gesteld of leert stellen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Zoek maar veel in het woord. Graaf maar diep in dat woord. En zeg het maar, Heere, zou u wel met uw Heilige Geest in willen meekomen? Omdat het woord ook in mijn hart, in mijn leven, ingang zou mogen vinden. Ik heb het niet verdiend. Ben het ook niet waardig. Maar u doet het ook niet, Heere, om waardigheid of verdiensten van de mens, maar uit genade alleen. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Zo wordt ons elke keer dat wonderenwerk van zalig worden, waar de drie goddelijke personen bij betrokken zijn, gepredikt. De Vader die verkoor van eeuwigheid, de Zoon die zijn kerk kocht, met de prijs van zijn dierbaar bloed en de Heilige Geest die Christus toepast aan het zondaars hart. En bid er maar veel. Kom, Schepper Geest, door wij de hof van mijn hart, door wij de hof van mijn gezin, door wij de hof van mijn kinderen, door wij de hof van de gemeente, ja, door wij de hof van ons land, van ons volk, van deze wereld, opdat de specerijen zouden mogen uitvloeien. Want we zingen het zo gemakkelijk. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Hij werpt het rijk van de Satan neer. Maar de Heer die maakt het waar. Dat dat gebed zal worden verhoord. Weet u waarom? Omdat er een zaligmaker is. Die zijn ziel heeft gesteld tot een schuldoffer. En daarom zal hij zaad zien. Bid maar veel, jongens en meisjes, zend Heer uw licht en uw waarheid neder, opdat die mij mogen geleiden. Dat die mij mogen geleiden op mijn levensweg, boven alles mogen leiden tot hem, die de weg, de waarheid en het leven is. Want sterven is God ontmoeten. Het kan alleen door het levenmakende werk van de Heilige Geest. Amen. We zingen ten slotte van Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mijn boord die glans geleid en wat er verder volgt. 43 vers 3.
Thank you.
ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.